Welkom bij mijn Drive podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van atleten, ondernemers, wetenschappers en artiesten. Deze keer is Jorn Knops de gast. Hij leidt het performance team van wielerteam Sunweb en is dus verantwoordelijk voor de prestaties van Tom Dumoulin, zijn leeftijdsgenoot waarmee hij opgroeide in Limburg. Over de romantiek van het wielrennen, maar ook over de liefde voor cijfers en teamwork. We hebben het over wattages, trainingsschema's, de kracht van innovatie en hoe je toewerkt naar een grote wedstrijd als de Tour de France. Plus tips waar jij je voordeel mee kan doen op de fiets. Luister en leer van Jorn Knops. Jorn Knops zit tegenover mij hier in Deventer bij het hoofdkantoor van Team Sunweb. En Jorn, jij bent gek van wielrennen. Zo mag ik het wel zeggen, toch?
Ja, ik ben een ongelooflijke liefhebber inderdaad. En naast liefhebber ook nog werkzaam in de sport.
Ja. Dus, wat grijpt wielrennen?
Uiteindelijk de sport, de emotie, het afzien, het stukje historie wat erin zit. De heroïek die er natuurlijk vanaf komt. En uiteindelijk is het voor mij een stukje historie, heroïek. Maar ook gewoon het feit dat het uiteindelijk gaat om wie rijdt zo hard mogelijk een berg op. En dat je daar ook gewoon een absoluut een wetenschappelijke component in zit, waar je mee bezig kan, wat je kan beïnvloeden. Dat zijn gewoon twee facetten die misschien tegenover elkaar lijken te staan. Dus heroïek en data wetenschappelijk gedreven. Maar eigenlijk die twee facetten die grijpen me absoluut allebei.
Ja, dat maakt het wielrennen fascinerend. Hè? Aan de ene kant is het zwaar afzien natuurlijk. Als je al die beelden ziet van Tour de France, is bijna onmenselijk om te fietsen. Maar wielrennen is inderdaad, wat je zegt, ook een sport die heel meetbaar is. Je hebt hele vaste parameters die je kan hanteren.
Ja, precies. En dus als je ze kan meten en kan doen, ik bedoel, dan kun je ze uiteindelijk ook gaan beïnvloeden. En dat is natuurlijk, daar ligt mijn hart als wetenschapper, als achtergrond.
Ja.
En gewoon het hele heroïek, een klassieke rij van 230 kilometer over stenen. Nou, dat is gewoon een prachtige sport. Ja. Gewoon.
En dat kun je beïnvloeden als wetenschapper.
Ja, en dan kun je. En dan het allerleukste is uiteindelijk, je kunt dingen beïnvloeden, je kunt dingen voorbereiden. Je kunt heel goed scenario's gaan bedenken van, ja, wat gaat er nou gebeuren in zo'n wedstrijd? Op welke manier gaan we die scenario's beïnvloeden? Alleen, uiteindelijk blijft wel gewoon de wedstrijd de wedstrijd. En in wedstrijd gebeuren ook weer dingen die je van tevoren niet had kunnen voorspellen. En uiteindelijk ook daar weer om, hoe ga je om met dat soort situaties als je daadwerkelijk in de wedstrijdsituatie zelf zit en je hebt alles zo goed mogelijk voorbereid en er gebeuren toch onverwachte dingen, hoe ga je daarmee om?
Ja.
Dat is gewoon onderdeel van de sport en dat is ook, dat vind ik ook mooi om te zien.
Daar gaan we het sowieso ongetwijfeld nog over hebben. In mijn hoofd schiet nu even binnen dat Tom Dumoulin die in afdaling van de Tour de France in één keer tijd goed maakt wat hij verwacht was. Of Tom Dumoulin die in één keer met hoge nood naar de berg moet.
Ja.
Die dingen kun je niet plannen.
Die kun je niet plannen.
Nee. Hey, maar jij bent nog hartstikke jong. Ik zit hier tegenover een bewegingswetenschapper die de schema's van Tom Dumoulin ongeveer maakt. Hoe oud ben jij?
Ik ben 28, sorry.
28?
Ja.
Dat is bijzonder. Zo jong en al die verantwoordelijkheid.
Ja en ik bedoel, en uiteindelijk heb je natuurlijk wel, ik bedoel, werk je met een heel team van mensen, wat er omheen zit, waar ook mensen in zitten die langere ervaring hebben. Maar
Ivan Spekenbrink, de teamdirecteur, de teammanager. Teambaas.
Absoluut. Rudy Kemna, onze hoofdcoach, die al jarenlange ervaring heeft. Maar over het algemeen zijn we met onze ploeg zijn we absoluut een jonge ploeg die met jonge mensen werkt, met frisse ideeën. En ook waar de ruimte ligt om die frisse ideeën in ieder geval in te brengen en mee aan de slag te gaan. En dat zorgt er wel voor dat we ook constant, we werken veel samen met universiteiten, met studenten, waardoor we constant de laatste kennis ook in huis hebben. Maar ook met een soort van frisse nieuwe blik kijken naar hoe gaan we dat wielrennen nou aanpakken.
Mm-hmm. Gewoon niet in de geëikte paden denken, maar nieuwe wegen bewandelen.
Ja.
Wat is, als je het over een weg bewandelen hebt, wat is jouw eigen weg geweest? Jij komt uit het wielrennen.
Ja, Nee, ik heb zelf een ik ben redelijk laat begonnen met fietsen. Ik heb eerst, zoals heel veel jongens, gevoetbald tot mijn, ik denk tot mijn 15e, 16e.
Ja, kunnen we elkaar de hand schudden?
Ja. Hier nog één.
Toen heb ik een keer mijn enkelbanden gescheurd. Toen was ik er eigenlijk, klaar mee. Toen ben ik vooral gaan mountainbiken. Hadden we bij ons in de regio, zoals je al zei, je kunt wel horen, kom uit Limburg, maar hadden we een leuke regiocompetitie daar in de winter. Dus ben ik gaan mountainbiken en uiteindelijk ook wilde ik gaan trainen voor het mountainbiken. Nou, zo ben ik ook op de weg gaan rijden. Toen heb ik heb een aantal jaren wedstrijden gereden. In ieder geval op nationaal niveau, op internationaal niveau. Word ik bij de nationaal niveau kon ik aardig meekomen. Internationaal kon ik gewoon er niet meekomen. En toen heb ik eigenlijk ook ondertussen nog studie gedaan. Bewegingswetenschappen in Maastricht gestudeerd.
Dat zeg je heel gemakkelijk, maar dat lijkt me een hele opgave.
Dat was wel pittig, ja. Maar goed, om op die manier studie met of studie en sport met elkaar te combineren. Ik bedoel, daar leer je ook wel weer veel van hoe... Ja, hoe manage je tijd? Hoe ga je met je tijd om? Hoe ga je... Het heeft me ook altijd gedwongen om goed en efficiënt na te denken over hoe ga ik mijn tijd investeren? En ook hoe ga ik zo slim mogelijk om met de trainingstijd die ik heb? Ja. En eigenlijk dwong het mij daar al om bij elke training te denken van... Hoe ga ik dit zo efficiënt mogelijk aanpakken?
Het dwong je eigenlijk om slim te trainen. Ja. In plaats van als kip zonder kop gewoon maar hard te trainen. Wat ik denk... Als ik het hoor van heel veel mensen dat de sport ook in zich heeft een beetje... Wielrennen is natuurlijk ook gewoon heel veel, heel hard trainen. Wat een beetje geromantiseerd wordt misschien ook wel.
Ja, dat wordt zo geromantiseerd inderdaad. Ik denk uiteindelijk dat het... Ik bedoel, uiteindelijk is het ook net zoals dat in elke sport is. Ik bedoel, elke sport is gewoon... Moet je gewoon heel hard voor trainen om uiteindelijk aan de top te komen. Alleen uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om hoe doe ik dat slimmer dan de tegenstander. Ik bedoel, ook de tegenstander die werkt gewoon heel erg hard. Daar was
je al mee bezig?
Daar was ik al mee bezig. En toen had ik mijn studie afgerond. En toen kreeg ik eigenlijk de kans om van iemand toen de tijd zijn we een vrouwenploeg begonnen. Daar ben ik begonnen in eerste instantie als trainer. Toen heb ik nog een jaar training, studie en zelf fietsen gecombineerd. Nou, dat was uiteindelijk te veel.
Ja.
En toen heb ik gezegd van toen heb ik mijn studie afgerond. Mm-hmm. En toen ben ik hier bij de ploeg aan de slag. Ja.
Hoezo kwam Iwan bij jou uit?
Ik was al. We hadden in die tijd hadden we nog. Had ze vanuit de ploeg was toen nog Skill Shimano. Mm-hmm. Was natuurlijk nog maar een klein ploegje. Dus hadden met allerlei universiteiten hadden ze toen wel al contact liggen. En eigenlijk de begeleider van die mijn bachelorscriptie heeft begeleid. Die werkte toen al. Of die dat was de contactpersoon van de Universiteit Maastricht met de ploeg. En die vroeg mij toen van, ze zijn op zoek naar een trainer. Moet een beetje een jonge gast zijn, die iets met wielrennen heeft. En liefst een bewegingswetenschapper.
Ja.
Lijkt jou dat wel?
In
principe wel.
Zit je meteen goed.
Ja,
hey, dat was niet om, want jij hebt dezelfde leeftijd. Je bent van dezelfde categorie als Tom Dumoulin, toch? Qua leeftijd.
Ja.
Jullie kennen elkaar al.
Ja. Ja.
Met elkaar gekoerst.
Met elkaar, gekoerst. Ja. En we kwamen natuurlijk allebei uit Maastricht, dus... kwam elkaar af en toe nog wel eens een keer tegen in een trainingsgroepje. Maar,
Tom zat toen nog niet bij Team Sunde. Het was niet zo dat Tom Dumoulin zei van... ik ken nog een jongen ergens.
Precies. Nee. Toen was het zelfs nog bij een heel klein clubje waar die toen nog bij reed. En toen is hij doorgegaan naar Rabobank. En toen ben ik begonnen bij Team Sunde.
Ja. Mooi. Dus je bent bewegingswetenschapper geworden. Ja, ik word altijd gefascineerd door het wielrennen. Daar kijk ik met een schuin oog naar. Omdat het. En ook wel een klein beetje met een jaloers oog. Wij in het schaatsen hebben vaak de stopwatch.
Ja.
Waar we heel veel mee moeten doen. En we doen natuurlijk ook fietstesten. Waar we wattages meten. Een wingate test voor de anaerobe power capaciteit. Ja. Aerobe testen. Maar dat vertalen we allemaal door naar wattages op de fiets. Terwijl dat... niet rechtstreeks door te vertalen is naar het schaatsen. Nee. Dus wij moeten altijd nog een extra slag maken.
Ja.
Jullie kunnen alles direct doorvertalen naar de fiets.
Ja.
Van welke testen jullie allemaal doen. Ik volg dan Team Sky en daar zit dan een Tim Carrison, heet hij volgens mij. Hè? De bewegingswetenschapper die al die schema's uit doktert. Dus jij komt bij Team Sunweb. En jij hebt volgens mij ook een klein beetje, helemaal zo'n soort rol, toch? Aangemeten gekregen? Of jij bent daarin gegroeid?
Ja, precies. Nou, uiteindelijk is mijn rol voornamelijk nou de coördinatie van het sportieve plan. Dus en dat gaat er eigenlijk over hoe presteren wij als team zo optimaal mogelijk op korte termijn. Maar natuurlijk ook op een middellange termijn en lange termijn. En ik bedoel, daar liggen allerlei afwegingen van. Hoe gaan we talenten doorontwikkelen? Maar ook hoe blijven we nou presteren? En hoe gaan talenten onze toppers ondersteunen? Maar kunnen we ze wel doorontwikkelen? En dat is natuurlijk altijd een hele puzzel van hoe uiteindelijk gaat het erom. Willen wij als ploeg het goed doen ook in de World Tour wedstrijden? Hoe gaan we daar zo optimaal mogelijk naartoe werken? En hoe delen we ons seizoen zo optimaal mogelijk in?
Begint dat met doelen stellen?
Ja, absoluut.
En welke doelen? Tom Dumoulin heeft de Giro en de Tour gereden afgelopen seizoen.
Ja.
Fantastisch gedaan.
Ja.
Misschien net niet gewonnen, maar voilà. Hey.
Ja.
Twee tours heel goed gepresteerd. Wat is het doel voor volgend jaar dan? Voor 2019?
Uiteindelijk zal het ooit een keer, ik bedoel, ik kan je wel voorstellen, ik bedoel, we gaan ooit een keer, we hebben de Giro de jaar voorgedaan, een Tour daarna gekeken, ik bedoel, uiteindelijk zullen we ooit een keer een plan gaan maken om echt op volle kracht richting de Tour te werken.
Gaan.
Precies. Of dat er volgend jaar gaat zijn, of dat het jaar daarna gaat zijn. Maar
ik snap dat je daar nog niet te veel over kan vertellen natuurlijk, maar even hypothetisch gezien, stel je gaat naar een Tour de France toe werken, dat wordt het doel voor 2019.
Yep.
Hoe beïnvloed jij dat? Waar begint dat? En hoe zorg jij ervoor dat jij, met dat hele team natuurlijk, hoe zorg je ervoor dat je dat team zo goed mogelijk daar laat presteren naar behoren?
Nou, dat gaat er in ieder geval in eerste instantie om te gaan, dat is een stukje periodisering, maar ik bedoel, het gaat er vooral over van in zo'n wedstrijd, waar liggen daar de beslissende momenten in zo'n wedstrijd? En wat zijn de momenten waarop we tijd kunnen gaan winnen? Waar gaan we misschien wel tijd verliezen? En waar moeten we daar gaan verbeteren of misschien wel zien te beperken?
Dus je wacht eerst echt het parcours af?
Absoluut. Ja, absoluut. En aan de hand van het parcours gaan we kijken van waar liggen de sterkste en zwakste. Ik bedoel, we hebben natuurlijk heel veel data verzameld uit de afgelopen jaren. En er zijn niet alleen vermogensdata, maar er zijn ook data van waar ligt tijdswinst, waar ligt tijdverlies.
Ja, hoe doe je dat heel, sorry dat ik je ontbreek, om even om te beginnen inderdaad. Ik denk dat wat je net zegt, het begint met een analyse. Wat is het parcours, maar ook de data van het verleden.
Ja.
Hoe meet je die data? Even, Tom Dumoulin is het mooiste voorbeeld waar jullie al jaren mee werken, misschien. Is dat een trainingsdagboek? Wat staat daarin? Wat voor systeem? Wat meet je op dag tot dag basis waarop je kan terugkijken?
Daar zijn inderdaad in ieder geval sowieso verzamelen op dagbasis natuurlijk vermogensfase. Dus heb je elke dag vermogen, hartslag, snelheid, hoogte, temperatuur, noem het op. En natuurlijk elke dag wordt die hartslag door bepaalde dingen beïnvloed. Vermogen wordt door bepaalde dingen beïnvloed. Nou goed, daar
een keer een slechte dag, een keer ruzie met je vrouw.
Precies, ja. Precies. Nou, daar verzamelen we ook in logboeken verzamelen we daar data over van gewoon subjectieve data van hoe ging het nou vandaag en hoe voel je je. En,
wielrenners die schrijven iedere dag op wat ze die dag voelden.
Ja, en hoe dat de training ging. Komt een stukje feedback over hoe zwaarder de training voelde, over hoe mentaal zwaarder het was. Ik bedoel, daar houden we gewichten in bij natuurlijk.
Ja. Voeding?
Voeding, uiteraard. Uiteraard, belangrijk ding. Ik bedoel, ook dat wordt in de logboeken bijgehouden. Ik bedoel, daar liggen plannen voor. Nou, dat wordt ook weer eigenlijk hetzelfde als dat je een trainingslogboek hebt, heb je daar ook een gedeelte in een voedingslogboek, waarin gewoon wordt bijgehouden van hoe is het plan vandaag uitgevoerd, hoe ging het?
Ik ben even wielrenner in jouw ploeg.
Ja.
In jullie ploeg. Ik ga naar de Tour de France. Ik heb data van 3-4 jaar. Wat heb ik? Ik noem maar wat. 20 juni. Vlak voor de Tour de France. Tussen de Giro. Wat heb ik ingevuld op een dag? Ik doe een duurintensief training. Wat log ik?
Je komt eigenlijk thuis. Ik
word wakker.
Je wordt wakker. Ja. Je bent een renner in onze ploeg. Je wordt wakker. Nou, daar ga je dan open je file. Ik bedoel, daar komt in te staan. Hoe heb je geslapen vannacht? Hoeveel uren heb je geslapen? Hoe goed heb je geslapen?
Dat doe ik bij het ontbijt.
Dat doe je bij het ontbijt.
Open ik mijn file.
Ja, okay. Precies. dan ga je, dan heb je in ideaal daar heb je een ontbijtschema, in ieder geval waarvan je ongeveer weet van zoveel koolhydraten, vetten, eiwitten moet ik vandaag binnenkrijgen. Er is een ontbijt in sommige gevallen, ik bedoel als we in heel intensieve periodes zitten, op een dag zelfs afgestemd. In wat minder intensieve periodes, meer in globalere, globalere termen afgestemd.
Er staat gewoon in Mark, in uw yoghurt met muesli en rozijntjes.
Ja, precies. Of Mark, je moet vandaag 80 gram koolhydraten binnenkrijgen. Ja. Dan kun je deze ontbijt kun je daarvoor kiezen.
En dan ga ik naar de weegschaal om mijn ontbijt af te wegen.
Ja.
Ja, dat is vrij extreem.
Ja, precies. Maar je moet natuurlijk wel een onderscheid maken in de minder extreme periodes en extremere periodes.
Want wat je zegt. Ja.
Dus dit is heel erg lastig om gewoon een heel jaar op een gram nauwkeurig te gaan kijken van wat eet je nou precies. Ja. Dus er zijn periodes waarin het gewoon iets vrijer is.
Vlak voor een grote wedstrijd zou je zeggen, dan moet je echt zo op je gewicht letten. Je wil niet met een grammetje te veel ergens aan de start staan, toch?
Precies. Ja.
En dan, ik ga trainen.
Dan ga je trainen. Nou, tijdens je training dan heb je een hartslagmeter om, heb je fiets, heb je vermogensmeter. Nou, die verzamelt allerlei data over je ritje. Nou, je hebt een mooie rit gemaakt van 5-6 uur. Je hebt goed doorgereden. Bent aardig moe.
5-6 uur. Ik ben blij dat het puur hypothetisch is.
Ja. Ik ben blij dat je geen topsporter meer bent. Nee,
heb ik gehad.
Ja, precies.
5-6 uur, ja. Goed. Nou, goed. Lekker. Ik plof op de bank, ik gooi mijn fiets in de hoek en ik denk vandaag het is goed geweest.
Vandaag is het goed geweest, maar voordat je dat doet, dan denk je van, oh wacht even, ik zal eerst mijn data nog even uploaden. Want het kunnen in ieder geval al de andere mensen...
Anders wordt Jorn kwaad.
En mijn trainer en mijn voedingsdeskundige. Ja, en
het hele team staat op
precies. Dan kan in ieder geval al de rest door met de data. Dus ik bedoel, je stapt van de fiets af, data wordt geüpload. En vervolgens is het gewoon inderdaad lekker op een bank ploffen, fiets in de hoek en herstellen.
Beentjes in de lucht herstellen. Even nog wat drinken.
Ja.
Eten. Dat is inmiddels dan avondeten bijna als je 6 uur op de fiets hebt gezeten.
Ja, precies. En dan tijdens dat je op een bank ligt, open je laptop weer. Dan gaan een paar comments in over hoe zwaar was de training en hoe voelde die nou.
Hoe zwaar was de training? Is dat nog op een schaal die je aangeeft?
Ja, we werken met RPE scores. Dus dat is een schaal van 6 tot 20 waarin we aangeven. Nou,
perceived effort.
Rate of perceived exertion.
Rate of perceived exertion.
En dat is voor ons vooral belangrijk om te zien van als wij nou objectief meten van een training is gewoon heel erg zwaar geweest vandaag. Of juist misschien objectief meten van deze training is licht geweest. Ja. En iemand zelf geeft aan van die training voelde heel erg zwaar. Dus als die uit elkaar gaan lopen, dan kun je natuurlijk...
Dan gaat je schema in de war lopen.
Precies. Of dan moet je zeggen van nou, dit is een moment waarin we dit effect ook willen creëren. Of moet je aangeven van dit is een moment waarop dat we dit effect niet willen creëren. Morgen gaan we even een uurtje minder doen om wel gewoon de juiste trainingseffecten te aan.
Heb jij dan, als je die data ziet, analyseert en het gaat niet volgens wat je precies bedacht had, bel je dan meteen op?
Nou, normaal gesproken is in eerste instantie de trainer die dat soort data dus binnenkrijgt. En die gaat wel met de renner aan de slag. Ja. Als daar gekke dingen komen, ik bedoel, die gaat met de renner spreken.
En de trainers, even help me even. Jullie hebben meerdere trainers. Dus je hebt één persoon aangewezen, een renner. Zeg maar, ik ben een renner. Ik heb één trainer aangewezen.
Ja, precies.
En jij staat boven die trainers.
Ja, eigenlijk vanuit het performanceplan sturen we de trainers aan. Dus op basis van het performanceplan, daar komen globale doelstellingen over een seizoen te leggen. Ja. Waar moet iemand in topvorm zijn en welke periodes gebruiken om daar naartoe te werken. Mm-hmm. En dan vervolgens zijn het de trainers die op dagelijkse basis de plannen uitwerken en ervoor zorgen dat we naar de doelen toe kunnen werken.
Dus je stuurt eventueel nog bij naar de volgende dag.
Ja.
Dan ga je eten, neem ik aan.
Ja.
Ik heb honger na dat 6 uur fietsen. Ja. Ik heb ongetwijfeld wat eten meegenomen, wat ik waarschijnlijk ook nog in een logboek moet opschrijven.
Ja.
Ik ga kijken wat die avond voor mij in petto heeft aan koolhydraten, eiwitten, vetten.
Ja.
En dan, ik heb opgeschreven wat ik voel. Ik neem nog wat rust en ik zorg dat ik gewoon weer naar bed ga.
Als je geluk hebt wel.
Oh god.
Maar goed, ik bedoel, en er zijn ook nog gewoon dagen dat je misschien een belletje met je coach op de agenda hebt staan, een belletje met je trainer.
Dat is echt gepland op de agenda.
Ja. Dan proberen we zoveel.
Zo, heb jij zulke gestructureerde sporters?
Wij proberen zoveel mogelijk te plannen. En het is dus Vraag heb je zoveel gestructureerde sport. Dus dat is trouwens wel een leuke. Want ik bedoel, die sport die zeiden ook, ja, hallo, maar ik moet mijn kinderen van school afhalen.
Ik wou net zeggen, wil je mijn sporters kennen? Ja, ik wou net zeggen,
en hallo, oh, maar ik
agenda,
moet...
hoezo agenda? Ja. Ik ga fietsen, ik haal mijn kinderen van school, ik ga eten en ik ga naar bed.
Ja. En ik ga naar bed, ja. Ja, precies. En trouwens, ik ga ook niet even naar de masseur en dan lig ik even op een
precies, bank ik ben weg, hoor, doei.
Alleen tegelijkertijd, en dat is wel goed om te realiseren. We zijn inmiddels zo'n grote organisatie en iedereen die werkt natuurlijk met agenda's. En ook onze voedingsdeskundige die zit, of onze coach die zit op kantoor.
Ja.
Die weet ook gewoon met een agenda. En die wil ook graag om 6 uur naar huis of zijn kinderen ophalen of naar zijn vrouw toe. En daarom is het dus wel belangrijk voor ons om zoveel mogelijk structuur aan te brengen. Wel gewoon afspraken met elkaar te maken. Van dan bellen we met elkaar en dan gaan we wedstrijden voor bespreken. En daar spreken we over de voeding van deze week.
Ja.
En ik herken alle dingen ik herken alle zaken met sporters die ongestructureerd zijn. Want dat is bij ons ook niet anders. Maar...
Ik wou net zeggen, jullie hebben geen robots, toch?
We hebben geen robots, nee. Zou we af en toe heel makkelijk vinden. Maar
is bij een andere ploeg zo schijnbaar. Schijnbaar. Niet, natuurlijk.
Nee. Nou ja, en gelukkig hebben we ze ook niet. Want ik bedoel, soms zouden we het willen dat alles helemaal loopt zoals we uitdenken. Maar ik bedoel, ook is het fijn om af en toe nog gewoon mensen tegenover je te hebben die gewoon terugpraten.
En dan heb je op een dag, weet je wat je gaat doen? Jij zegt, je bent verantwoordelijk voor de periodisering. Dat is natuurlijk, dat gaat micro, dat is een dag meso macro. Over de lange periode na een wedstrijd toe. Hoe schets je het beeld van een dag na een heel seizoen bijvoorbeeld? Waar leg je de accenten, waar leg je de pieken als we even teruggaan naar dat parcours wat we weten voor zo'n belangrijke ronde? Hoe periodiseer je dat? Vanaf de winter begint dat, neem ik aan.
Ja, eigenlijk moet je het andersom bekijken, want we gaan natuurlijk nooit van dag naar groot kijken, maar altijd van groot, van waar beginnen we? Waar
van het einde naartoe? Terug.
Precies, van het einde terugwerken. En als ik dan bijvoorbeeld de Giro en de Tour van afgelopen jaar erbij pak, ik bedoel, op een gegeven moment dan wordt dus het parcours wordt bekend. Nou, dan is duidelijk dat er tijdrit in zit, dat een aantal aankomsten bergop in zitten, dat er een tijdrit in zit. En dan gaan we kijken van, zijn er nog de renner die Tom Nauw is met zijn fysieke kwaliteit op het gebied van tijdrijden, op het gebied van klimmen. Als hij die fysieke capaciteit één op één zou houden, richting de Tour van volgend jaar, waar zou die dan uitkomen? En daar gaan we dan kijken van, als we nou een beetje moeten we meer accent gaan leggen op het klimmen, moeten we meer accent gaan leggen op het tijdrijden, noem het op. Daar gaan we naar kijken. Dus daarvoor gaat uiteindelijk weer trainingsplan uit. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen, stel dat volgend jaar de Tour een heel gedeelte door Spanje gaat en er liggen allemaal steile muren liggen erin. Bedoel, dan ga je op een andere manier moeten trainen dan...
Want dan moet hij lichter zijn.
Dan moet hij lichter zijn, inderdaad.
Omdat
precies.
Je kilogram lichaamsgewicht per wattage, dan nog dat, hoe nog, steiler het wordt, hoe meer dat gaat tellen nog, toch?
Ah, je weet nog aardig veel van wielrennen.
ik vind het ook superleuk om te horen, maar ik ben hier zelf ook veel mee bezig geweest. In het schaatsen is het veel minder kilogram tegenover wattage verhouding, maar...
Ja.
Het periodiseren, naar een piek toewerken in een wedstrijd, dat is fascinerend. En dat is bij jullie zo mooi te meten.
Dus, ja. Ja,
je komt in Spanje, je hebt geen muur.
Ja,
of wel een muur.
Ik ga nog heel even in op die van jou. Want uiteindelijk, waar je mee moet vergelijken... Ik bedoel, uiteindelijk een 10 kilometer en 5 kilometer schaatsen... en misschien een 500 meter sprinter... die willen allemaal op hetzelfde moment goed zijn. Bijvoorbeeld op het WK of bijvoorbeeld op Olympische Spelen. Dus voor iedereen is de periodisering hetzelfde. Alleen hun rol in die wedstrijd... of wat wij dan een rol noemen. Ik bedoel, uiteindelijk... onze vlakke mannen en Tom, die werken allemaal naar de Tour de France toe. Moeten allemaal daar een piek hebben. Alleen, ze werken wel met een ander soort training daar naartoe. Want uiteindelijk hebben wij er niks aan om die vlakke mannen nog iets beter te gaan laten klimmen. Want dan komen ze misschien nog 2 kilometer verder mee op die klim. Maar ja, ik bedoel, als ze daardoor uiteindelijk de power voor het vlakke verliezen en het positioneren verliezen. Dan hebben we uiteindelijk niet de kracht die we willen hebben. En dat is hetzelfde. Op een 10 kilometer schaatsen ga je niet trainen op de sprint. Want daarvoor verliest hij gewoon te veel van zijn 10 kilometer krachten. Dus we gaan heel erg goed kijken van waar liggen de beslismomenten?
Ja.
hoe gaan we onze toppers, of uiteindelijk de mannen die het daar moeten doen, hoe gaan we die, voor, die daarvoor trainen? En hoe richten we onze ploeg in voor zo'n wedstrijd? Wat voor kwaliteit hebben we daarin, daarin nodig?
Nou, is Tom een mooi voorbeeld. Dat is een tijdrijder.
Ja.
Puur sang, niet voor niks wereldkampioen. Hij, je krijgt zo'n schema, of nou een Giro is of een Tour. Hoe werkt dat dan? Wat ga je, stel je hebt een parcours van de afgelopen Giro, waar ook tijdrit in zitten, maar ook gewoon eigenlijk alles.
Ja.
Hoe werkt dat terug? Hoe zorg je dat hij goed is, misschien ook nog wel in de beslissende week ergens? Hoe kun je ons meenemen, terugrekenend vanaf de Giro, naar wanneer het parcours opgebouwd is, die periodisering?
Ja, precies.
Dit is vrij lang materie, maar kun je dat ingewikkelde verhaal zo makkelijk mogelijk uitleggen?
Ja, daar ben ik meestal niet zo heel erg goed in. Maar,
nee, maar mij
ik
kan
wel een poging.
Probeer het, ja.
Ik zeg maar, uiteindelijk wat we proberen te doen is proberen, in ieder geval, je hebt altijd van tevoren heb je al een aantal doelen liggen waarin je eigenlijk een soort van eerste piek creëert in zo'n seizoen. Nou, die lagen afgelopen jaar in Abu Dhabi en in Tirreno. Dan lagen voor ons
meerdaagse rittenkoersen.
Meerdaagse rittenkoersen waar we in ieder geval in het voorseizoen naartoe werken. En uiteindelijk heb je dan gewoon een heel brede opbouw van je seizoen, waar in eerste instantie veel duurtraining wordt gedaan. Richting die wedstrijden toe wordt gewoon training wordt steeds specifieker.
Ja.
Dus je gaat meer intervals doen, gaat meer op de tijdritfiets trainen, gaat meer. Uiteindelijk hoe dichter je naar de wedstrijd komt, hoe meer specifiek dat het echt gereden is op die specifieke wedstrijd.
Ja.
En Abu Dhabi was een relatief simpele koers. Want er zijn gewoon twee beslismomenten waar. Er waren drie sprints, was een tijdrit, dan was een bergop aankomst. Ik bedoel, dan kun je dus heel specifiek trainen voor die tijdrit en voor die bergop aankomst. Ik bedoel, dan weet je dat je tijdfiets mee moet.
En dan heb je het over energiesystemen toch eigenlijk?
Ja.
Want wat je eerst zegt, je begint met duurwerk.
Ja.
Dat is het aerobe, het zuurstofsysteem. Yep. En je werkt eigenlijk toe uiteindelijk. Dat is de basis waarop je bouwt, toch?
Ja, precies. Precies. En je zorgt ervoor dat in die winter die basis breed genoeg is.
Ja. Meet je dat trouwens? Hoe die basis is en hoe?
Ja, uiteindelijk hebben we daar een aantal testen voor. Waarmee we wel kunnen kijken van hoe goed zijn die. Hoe goed is de duurbasis? En is die weer een stap beter geworden ten opzichte van afgelopen
jaar? Noem eens een test.
Wij gebruiken meestal de 20 minuten test. En daar meten we aerobe capaciteit in grote gedeelte.
En wat is de 20 minuten test?
20 minuten bergop rijden, zo hard mogelijk.
Je is all out bergop rijden 20 minuten?
Ja.
En dat is zonder zuurstofmeting?
Zonder zuurstofmeting, zonder...
Zonder lactaat?
Ja, precies.
Dit is best opmerkelijk, toch? Want vroeg, is dit ook wat je zegt een nieuwe inslag van het wielrennen een beetje? Want Ik ben gewend geraakt, ik ben maar een simpele schaatser, om met een oxycon op een testfiets stappen te doorlopen.
Ja.
En die opgebouwd worden om zo ergens mijn omslagpunt te bepalen.
Ja, en wat wij eigenlijk proberen te doen is zo... want wij vinden het op dit moment niet waard om elke keer met iedereen het lab in te gaan.
Ja. Kost trainingsdagen?
Kost belangrijke trainingsdagen en kost ook gewoon tijd van iedereen om naar het lab toe te gaan.
Mm-hmm.
En wij zeggen en we willen eigenlijk zo praktisch mogelijk de data verzamelen waarmee we... Eigenlijk willen we gewoon zo praktisch mogelijk zeggen van als iemand hier een betere 20 minuten test rijdt, dan we ook gewoon weten dat die harde berg op rijdt.
Ja.
En als je nog een stap dieper zou gaan en je zou echt willen weten van hoe werkt nou eens een zuurstoftransport precies in je lichaam. Dan moet je inderdaad het lab in gaan. Alleen voor nu zeggen wij gewoon van ja, dat heeft voor ons nog niet de toegevoegde waarde waarvan wij denken van dat die nodig is om nog meer informatie te krijgen.
Je versimpelt eigenlijk. Je kiest echt puur precies de waardes eruit die je wil hebben en de rest is ruis.
Is ruis, ja. Voor nu wel in ieder geval. Ja.
En welke waarde is dan doorslaggevend als je het aerobe systeem meet in 20 minuten bergop?
Kijk, uiteindelijk wat je in wedstrijden en duurvermogen ziet, is dat de beste jongens op alle vlakken, dus op klimmen, maar ook in het Vlaams werk, die rijden gewoon hoge 20 minuten waarden. En dan is het voor klimmen is het natuurlijk waar watt per kilo heel erg belangrijk is. Want uiteindelijk, ja, hoe meer vermogen met hoe minder kilo, hoe harder je een berg op rijdt. Maar voor het vlakken, als je dus meer richting Vlaanderen en een Parijs-Roubaix gaat, dan wordt ook een stukje het absolute vermogen wat je weg ja. kan trappen, wordt ja. belangrijk. Dus dan kun je als, we hebben klimmers die zegt tussen de 6 en 6,5 watt per kilo rijden, maar die rijden absoluut rijden 380 watt of zo, gewoon omdat ze heel erg licht zijn. Die gaan in Vlaanderen gewoon tekort komen, omdat je daar ook de absolute power nodig hebt om op een vlakke gewoon ja. een stuk 400.
Dan mag je gewoon wat zwaarder watt. Zijn als je maar gewoon wattages op je pedalen
precies.
zet.
Precies.
En wat zijn de parameters die je daaruit haalt dan om het aerobe systeem? Hoe weet je of iemand er goed voor staat? Is dat het wattage?
Ja, wattage.
Punt.
Punt. Ja.
Simpel.
Ja.
Oké. Okay. Nou, mooi. Dus jij krijgt wattage.
Je had veel gecompliceerder smaak, ja. volgens mij.
Ja, ik had echt hele ingewikkelde toetsen en bellen. Nou, ik heb me wel wat ingelezen. Ik weet een klein beetje dat het zo gaat al. En dat het op meerdere vlakken gaat. Maar dat fascineert me wel, ja. Soms denken mensen heel moeilijk.
Ja.
En dit zou je dus gewoon thuis ook kunnen proberen. Als je gewoon recreant bent en ja. je wilt gewoon meten. Je hebt eigenlijk gewoon een wattagemeter nodig.
Ja.
En je kan meten hoeveel wattage is als je eens in de zoveel tijd...
Ja.
Maar ik neem aan dat je een protocolletje hanteert toch wel? Met een ja. soort daarnaartoe een paar dagen. Niet ja. dat je in een zware training in één keer hem nee. erin klapt.
Nee, precies. We hebben eigenlijk altijd twee keer in het jaar proberen we in ieder geval in totaal 4 testdagen te doen. Dus 2 keer 2 testdagen. En daar proberen we eigenlijk het hele systeem in kaart te brengen. Dus van de sprint tot het anaerobe vermogen, wat de jongens gewoon over korte tijd kunnen produceren.
Ja.
Dus sprint is echt 10-15 ja. seconden.
10-15 seconden all-out.
All-out.
Ook gewoon op de weg.
Ook gewoon op de weg, ja. Mm-hmm. ja. En dan 1 en 3 minuten vermogen wat we testen.
Dat is mijn werk. Ja, 1500 meter.
Ja, dat is 1500 ja, meter werk. Hè. Dat is prachtig.
Anaerobe, capaciteit, power. Ook ja. aero ook nog belangrijk.
Aero ook nog, ja, ja. precies. Ja,
daar komt alles samen eigenlijk in dat gebied, hè?
Ja, precies. En zeker als je richting de 3 minuten gaat, dan ja. komt ook zeker het aerobe deel daar. Ja. Speelt daar zeker een rol bij. En 20 minuten vermogen.
Maar dat doen jullie ook gewoon op een fiets. Jullie fietsen gewoon een soort 1500 meter.
Ja.
2 kilometer misschien iets langer. Ja. All out.
Ja, precies.
Oh, het lijkt me dat een hel die test. Ja.
Dan kun je volgens mij helemaal mensen de hand schudden bij ons. Ja. Voor de mensen met die de data doen, die vinden het allemaal helemaal geweldig. Ja. Maar
dan krijg je echt data uit je sprint. Systeem en je fosfaat systeem. Ja. Echt je power.
Ja.
Je anaerobe power. Maar is dat van belang voor Tom Dumoulin?
Je kan je voorstellen uiteindelijk als Tom uiteindelijk voor de bonies moet sprinten. Ja. Of uiteindelijk een kort stijl klimmetje op moet gaan. En dan is het zeker belangrijk. Ja.
Grappig hè, ja. dat belangrijk is.
Ja.
Zou je... Vergeten heel veel recreanten of heel veel mensen die op de fiets zitten ook vaak. Hè? Iedereen is natuurlijk van ik kan zoveel gemiddeld fietsen voor zoveel uur.
Ja.
Maar die 10, 15 seconden zijn zelfs ook daarvan voor belangrijk.
Ook daar, ja precies. Precies. En dan is het. En dan moet je. En dan wordt het natuurlijk wel in prioriteiten gaan kijken. Want ik bedoel, je kan uiteindelijk wel zeggen van ja, alles is belangrijk. Ja, en dat is het ook. Want ik bedoel, ja, nou ja, als je. Stel je zou. Je bent een verdomde goede klimmer. En je kan ook nog de 1500 watt over 20 seconden neerleggen aan het einde van de etappe. Nou, dan weet je ook nog elk sprintje. Nou, ideaal. Ja. Alleen, ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus. Daar moet je wel keuze maken van gaan we nou of kiezen om vermogen op die sprint verder te brengen of gaan we kiezen om erop de volgende stap te maken. En dan moet je wel goed af gaan werken.
Dat is gewoon jouw werk, toch? Deze keuzes maken.
Exact. En daar ga je dus wel kijken van ja, waar ligt nou over het algemeen de meeste winsten te halen? Mm. Ik bedoel, bij klimmers ligt natuurlijk die balans anders dan, ja. Dan bij sprinters.
Dus als Tom Dumoulin die dat Giro parcours heeft gezien, of dat Tour parcours, je gaat een analyse doen, waar kan hij nog verbeteren? Dit is mijn estimated guess, dat zal altijd waarschijnlijk bergop zijn.
Ja.
Hoe je weet zijn waardes, dan ga je aan de slag met het schema.
Ja. Ja, en dan gaan we doelen neerzetten. Van, ja, ik bedoel, alleen niet die
dat waardes. Dat zijn wattagedoelen?
Wattagedoelen, ja. Of wattagedoelen of wat per kilogram doelen. Een combinatie tussen training en voeding. Dan leggen we die doelen neer van, we willen daar weer de volgende stap maken. En daar gaan we dan uiteindelijk de trainers mee aan de slag. Die gaan daar concrete plannen op maken.
Joh, ja. Mooi. En dat moet allemaal samenkomen op het moment suprême.
Ja, precies. Precies. En los daarvan trekken we natuurlijk, ik bedoel, afgelopen jaar in de Tour de France was bijvoorbeeld de ploegentijdrit natuurlijk een heel ding. Ik bedoel, dat soort zaken die trekken wij er ook uit. Die trekken ook naar ons toe. En daar, daar gaan we dan samen met de wetenschappelijke expert. We hebben vorig jaar een groot project gedaan met de TU Delft. Waarin we dan gaan kijken van hoe kunnen we nou die ploegentijdrit voor ons gaan verbeteren. En daar gaat het dus niet alleen over doelen van die we stellen voor Tom. Maar gewoon ook over van hoe verbeteren we nou onze ploeg. Hoe maken we daar weer de volgende stap mee. Om ook gewoon die beslismomenten en in controle te zijn. En te weten van wat is nou optimaal. En daar ook op de juiste manier op te kunnen sturen.
En wat zijn dan de parameters van ploegentijdrit die echt van cruciaal belang zijn waar je nu achter bent?
Volgorde van renners. Lengte van beurten die essentieel is.
Die bepaal je al van tevoren. Je weet gewoon als die jongens starten. Jij draait zo lang, jij zo lang, jij zo lang.
Ja.
En ze weten ook op welk wattage.
In grote lijnen wel, ja.
Ja.
En dat is natuurlijk niet op een wat nauwkeurig uit te meten. Ik bedoel, daar zou ik ook nog wel, zou ik voor de lange termijn wel naartoe willen. Maar
jij wil alles kunnen controleren, of zoveel mogelijk. Ja.
Liefst zou ik alles willen controleren, maar dat is
ik heb een bewegingswetenschapper als coach gehad, hè? Ja, precies. Ik ken, ik ken die drang.
Het liefst zou ik alles willen controleren, maar ik bedoel, dat is een utopie. Maar ik zou heel graag gewoon stap voor stap heel veel stap voor stap willen proberen om elke keer iets meer te begrijpen en te snappen en weer een volgende stap te zetten om dingen te begrijpen en te kunnen controleren en te kunnen beïnvloeden. Dus,
ja. Dus je hebt een team wat zo optimaal mogelijk draait. Oh, ik ben jaloers daarop, joh. Want wij rennen een ploegachtervolging en wij waren ook bezig met hoe dicht we achter elkaar moesten rijden om de aerodynamische draft zo gunstig mogelijk te gebruiken. Maar bij ons was dat maar gokken of aanvoelen hoe lang iemand op kop kon rijden die dag. En weet je, dat hadden we niet op een computertje van ik ga nu zo lang op kop rijden, ongeveer op dit wattage.
Nee.
Om het zo samen te stellen.
Ja, precies.
Dat is wel het mooie van wielrennen.
Ja. En dat was bij ons natuurlijk eerst ook het geval. Dat we zeiden van gingen op gevoel en proberen daar iets langer. En ik bedoel,
kreeg een beetje ruzie onderling nog. Van jij zat nog langer doortrekken.
Ja, precies. En dan is ook nog wel, ik bedoel, je zit vaak voor, zeg voor 60-70%, zit je ook nog wel aardig in de goede richting.
Ja.
Alleen, uiteindelijk is er ook nog een groot deel te winnen waarvan je zegt van als we dat ook nog optimaal doen. En we maken daar afspraken over en we weten van elkaar waar we staan. En we weten, als er iets gebeurt met iemand, weten we ook hoe dat we erop gaan vangen. Nou, ik bedoel, dan ben je natuurlijk veel meer in controle van het hele spelletje.
Ja, 60-70%, het gaat natuurlijk om die laatste 10,
precies,
die laatste half procent.
Laatste half procent uiteindelijk, ja.
Hey, hoe is het, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Hoe is het om met iemand als Tom Dumoulin samen te werken? Dat is gewoon de beste wielrenner die wij hebben in onze generatie. Unieke sportman, heeft een grote Tour gewonnen. En dat zijn er niet vele gegeven in onze vaderlandse geschiedenis.
Ja. Yeah.
Joop Zoetemelk, Jan Jansen. Hoe is het om met hem samen te werken? Lijkt me ook een slimme jongen. Ook eigen gereid. Hoe is dat?
Ik bedoel, je zou uiteindelijk aan de trainer, aan de coach moeten vragen. Ik bedoel, die werkt op dagelijkse basis met hem samen. Maar,
nou, je kent hem goed. Vanuit je jeugd al bijna.
En ik denk, ik bedoel, Tom is natuurlijk een slimme, intelligente gast die ook zelf wel goed weet waar hij naartoe wil. Die ook zelf ideeën maakt over hoe dat hij denkt dat het beste is. En ik moet zeggen dat ik het vaak wel gewoon leuk vind als mensen, en ook wel uitdagend vind als mensen een heel duidelijk eigen idee hebben. En ook zeggen van ja, maar hier ben ik het niet mee eens, want om die en die reden denkt dat het zo is. En dan krijg je mooie discussies tussen wetenschap, praktijk. En soms dan is absoluut de wetenschap gewoon heel duidelijk en zeg je van, zo moeten we het gewoon gaan doen. Er is eigenlijk geen twijfel over mogelijk en om die reden kloppen je argumenten niet. Maar het is ook vaak dat er vanuit de praktijk voorbeelden komen en we zeggen vanuit de wetenschap, zou het dit moeten zijn? Alleen dat je in de praktijk eigenlijk ziet van ja, eigenlijk op een of andere manier werkt het niet. En dat er argumenten komen vanuit de praktijk die zeggen van ja, maar wat is dit nou weer voor bullshit, kutplan en hier gaan we niet meer werken. En als je dan door gaat vragen en in gesprek gaat, dat je aanknopingspunten vindt waarvan je denkt van, hier hadden we niet aan gedacht om in het plan mee te nemen. En dan heb je dus wel sterke mensen nodig die ook zich uitspreken en daadwerkelijk zeggen van, daadwerkelijk ook hun eigen idee maken. Want ik bedoel, dan kom je uiteindelijk verder.
Heb je daar een voorbeeld van? Bijvoorbeeld zo'n discussie die jij met Tom hebt gehad ergens over, waar wetenschap en praktijk botst?
We hebben natuurlijk maar dat is niet per se met Tom. Maar gewoon in het algemeen afgelopen jaar een ploegentijd het voorbeeld. Ik ga hem nog een keer pakken. Maar we hadden een heel duidelijk, we hadden op basis van de wetenschap hadden we een heel duidelijk idee gemaakt over lengte van beurten, volgorde, noem het op. Alleen was wel anders dan dat we altijd gedaan hadden. En dan kom je, dan stuit je natuurlijk op weerstand, omdat ja, het is gewoon, ik bedoel, mensen zijn niet gemaakt om direct te veranderen. Ik bedoel, nee, dat ben jij niet, dat ben ik niet.
Je wil je vastigheden hebben.
Je wil,
helemaal
precies.
Als de druk hoog is in zo'n wedstrijd, dan...
Precies, ja. Precies. En dat heeft wel, dat heeft gewoon tijd gekost om daarover te discussiëren, in discussie te gaan, om inzichten te geven, en noem het op. Alleen uiteindelijk maakt die discussie, die heeft ons wel gewoon allemaal tot een hoger niveau getild. Want ik bedoel, uiteindelijk is de discussie volgens mij ook altijd goed.
Ja.
Want je komt, of de een wordt er beter van, of de ene partij wordt slimmer, of de andere partij wordt slimmer, of je wordt allebei slimmer. Dus,
maar wat was dit discussiepunt? Waar ging het concreet over?
Het ging in dit geval over volgorde. Of welke volgorde dat we aan gingen houden. Ik ga niet te veel op echte details in. Want ja, dat is gewoon, dat is ook een stukje bedrijfsgeheim waar we, waar we absoluut wel willen
maar
behouden.
Tom had een opmerking over de volgorde. Je was het er niet mee eens.
Ja.
En jij komt terug en zegt, ja, maar luister even.
Ja, en ook met en uiteindelijk ook de coach. Waarvan we zeggen van, maar wacht even. We hebben dit gevonden om die reden. Maar goed, en dan gaan we ook uiteindelijk gaan we die kant op.
Ja. Is hij dan te overtuigen, Tom?
Ja.
Op argumenten?
Ja.
Ja, graag.
Hij is slimme gast, hè?
Ja, nee, het lijkt me heerlijk.
Ja.
Ik vond het ook altijd fijn, hoor, om een discussie te voeren met bijvoorbeeld Jack Hooy. En op argumenten is heel fijn als je argumenten krijgt die iets weerleggen. En ik denk ook daarom dat Iwan, dat vind ik ook mooi van Iwan Spekenbrink, jullie teambaas, dat hij jongens zoals jij erbij haalt. Om ook dat te challengen. Je hebt natuurlijk een hele grote groep mensen. Hè. In het schaatsen had je de oude coaches, de Leen Vrommers van deze wereld. En dan was het gewoon, we hebben 100 jongens. En de sterkste schaatsers zijn degene die overblijven.
Ja.
Zeg maar. We maken het schema zo zwaar.
Ja.
Dat er überhaupt maar een paar kunnen overleven.
Ja.
En dat zie je gewoon, dat is zo gekend het afgelopen 10, 15 jaar. Ja. Je kan mensen stuk maken door ze te zwaarder te belasten. Maar er blijkt een andere weg te zijn naar misschien duurzamer en beter presteren.
Ja.
En dat is wel een wetenschappelijke basis die eronder ligt natuurlijk.
Ja.
Dus de jonge jongens zoals jij, die zorgen toch al een beetje, durf je dat ook? Of krijgen die ruimte, krijgen die vrijheid? Want ik kan me voorstellen dat een veteraan ergens zegt van, ja, hallo, jij broekie van universiteit. Ja, ja, ja. Het zal allemaal wel.
Ja. Maar zo, en natuurlijk heb je ook dat soort discussies heb je. Alleen ook weer leuk aan dat soort discussies is als je echt met mensen in gesprek gaat en gaat spreken over waar komen je argumenten nou vandaan en gaat onderscheiden van, zijn het argumenten van, hey, je bent een broekie en je hebt hier niks te zeggen.
Precies, ik bedoel, ego of ja.
Ja, dan, ik bedoel, dat vegen we van tafel af. Ik bedoel, dat telt niet.
Ja.
Maar zijn het argumenten waar een stukje praktijkkennis in mee is genomen of ervaring of noem het op, die wij met onze plannen over het hoofd hebben gezien. Ah, heel mooi. Want ik bedoel, dan maken we onze plannen, maken we beter.
Jullie durven echt overal naar te kijken.
Ja, ja. Dat durf ik wel te zeggen, ja. En uiteindelijk denk ik ook dat ook bij ons de experts binnen de ploeg ook een functie krijgen waarin ze zich ook uit moeten spreken zelfs. Ik bedoel, er wordt ook daadwerkelijk aan de experts gevraagd om hun oordeel te geven van hoe moeten we hier nou gaan werken.
Zoals? Dat,
voeding, wetenschap, alles eigenlijk. Ja.
Fiets?
Ik vind het moeilijk om...
Wat zegt een voedingsexpert over iemand die een klassieker moet rijden? Moet hij zich daaruit over uitspreken? Van, hey, let op, je moet dit en dit en dit doen. Of een wielrenner die...
Ja, maar uiteindelijk maakt dus een voedingsdeskundige bijvoorbeeld, die maakt gewoon een voedingsschema van, dit zou je vandaag moeten eten. Ik bedoel, en uiteindelijk die coach daar weer op van, dit zou je vandaag, en uiteindelijk als dat niet gebeurt, dan hebben we weer een discussie over wat is daar misgegaan.
Ja.
Ik bedoel, en daar wordt wel van op uitgegaan dat we de kennis die we hebben binnen de ploeg, die de wetenschapper inbrengt, en of dat die wetenschapper nou 26 is, of dat die 34 is, of 42 is, dat de juiste kennis is.
Het gaat om de inbreng van kennis die gewaardeerd wordt. Is Tom Dumoulin de beste sportman waar jij ooit mee gewerkt hebt?
Ja, ik heb nu niet heel erg veel ervaring, maar Ik kan me geen beter op dit moment...
Wat maakt hem zo goed?
Eigenwijsheid. Gedrevenheid.
In hoeverre is hij gedreven? Hoe merk je dat?
Gewoon elke dag wel gewoon willen gaan voor waar je... Om uiteindelijk gewoon beter te worden en om uiteindelijk je te verbeteren.
Hoe is dat zichtbaar bij hem?
Wat ik net zei, is een soort van passie en gedrevenheid om elke dag in discussie te willen gaan over het
plan. Tevreden. Of
nooit tevreden zijn. En ook het feit van nooit tevreden zijn ook met de benen die uiteindelijk die dag op training heb. Ja, dus is eigenlijk net niet goed. Maar goed, en uiteindelijk is Tom de beste sporter, weet ik niet. Ik bedoel, uiteindelijk vind ik ook andere soorten kwaliteit. Ik bedoel, we hebben met Wilco Kelderman natuurlijk ook een heel goede klasmensrenner die afgelopen jaar heel erg veel pech heeft gehad. Ja. Als ik zie hoe dat hij zich elke keer weer terugknokt van zo'n tegenslag en ook met de drive en de passie waarmee hij weer aan de slag gaat, dat vind ik echt te waarderen. Dat vind ik ook... Dat vind ik ook absoluut een kwaliteit die ik nog niet vaak heb gezien. Die ik heel erg kan waarderen.
Gewoon altijd positief blijven, mentale weerbaarheid hebben.
Ja, exact. En gewoon de bal, word je weer neergeknuppeld. Gewoon de bal weer oppakken en gewoon opnieuw beginnen te bouwen. Ja. Gewoon, en dan pakken we gewoon een nieuwe pagina en gaan we gewoon opnieuw verder.
Ja, vind ik knap. Vind ik ook, heb ik heel veel waardering. Hij heeft ook wel echt heel veel pech gehad. Hè?
Hij heeft heel veel pech gehad, ja.
Is Tom iets meer een zondagskind wat dat betreft? Talent meegekregen?
Nee, dat denk ik niet. Ja, tuurlijk. Uiteindelijk heb je daar ook...
Laat ik voorbeeld. Hoe ging hij om bijvoorbeeld met dat hele incident in de Giro? Het is al goed afgelopen met dat hij de berm in moest om te poepen.
Ja.
Dat is...
Op dat moment hoe dat hij daarmee omgaat, dat is natuurlijk wel wat een echte sportman... Ik bedoel, dat is heel knap hoe dat hij daarmee omging.
Ja.
Om daar gewoon te stoppen. Soort van te accepteren van oké, ik ga je tijd verliezen, dat is nou zo, accepteer ik, maar ik ga wel gewoon daarna weer het maximale eruit halen. Van die fase van acceptatie meteen weer omschakelen naar gewoon weer het maximale eruit halen, dat is heel knap.
Ja, dat vind ik ook van hem. Hij is zo, als hij over de finish komt, als het tegen, hij kan even vloeken, hij kan even in de emotie zitten, maar hij weet zich zo snel te herpakken.
Ja.
Om gewoon te blijven, wat jij ook zegt, hè, te rationaliseren. Wat zijn de feiten? Ja. Waar sta ik ervoor? Is het, hij kan heel even zijn emotie laten gelden. Wat ook goed is, dat moet je hebben als een sporter. Het ego, de pijn in je ego, verdorie, die moet je kunnen voelen.
Ja.
Anders ga je niet zo ver. Maar toch dat meteen om kunnen zetten en het kunnen rationaliseren.
Ja, en misschien is dat je die kwaliteit hebt meegekregen. Dat is misschien wat je noemt zondagskind.
Ja.
Maar goed, ook die kwaliteiten, daar moet je wel mee om leren gaan. Dus,
nee, dat wil ik ook knap. Zeker niet mee tekort doen. Want dat is ook iets wat je, ik denk, moet ontwikkelen. Wat, dat is ook mentale weerbaarheid, denk ik.
Ja,
is,
absoluut.
Dat zou mijn volgende vraag. Is dat te trainen?
Ja. Ja, ik denk het.
Doen jullie dat? Is dat een van de parameters en de knopjes waar jij wil draaien of kan draaien?
Ja. Uiteindelijk zijn alle knopjes wil je. Ik bedoel, naast het hele fysieke verhaal. Ik bedoel, moeten mensen natuurlijk ook gewoon tactisch inzicht hebben, is een gedeelte van de verhaal waar je een knopje wil draaien. Moeten mensen kunnen positioneren, is een gedeelte waar je een knopje wil draaien. Moeten mensen zich uitspreken in meetings, in
plannen voor of in evaluaties. Spreek je uit?
Ja, absoluut. Absoluut. Ik bedoel, we ontwikkelen jongens op leiderschap. Ik bedoel, hoe word je nou een leider? Hoe zorg je er nou voor dat je voor je plan kan gaan staan? En dat werkt voor, ik bedoel, de een is een natuurlijke leider dan de andere. En bij sommige jongens die staan gewoon op, die kloppen zichzelf op de borst en zeggen van, nou, morgen gaan we het zo doen, mannen. En ik duld hier geen tegenspraak, ik duldde zo weet ik niet, maar ik bedoel, die zeggen van, zo gaan we het doen en dit is mijn idee, die gooi je erin. Andere jongens
zou ik iets meer zijn, denk ik. Ja,
ja precies. En ik ben dus meer een ander type. Ik moet meer hebben van mezelf in deze parcours. Gaan bedenken van, wat voor scenario's kunnen er allemaal ontstaan? Hoe gaan we dit nou slim aanpakken? En van daaruit bouw ik een soort van vertrouwen dat ik het ook naar buiten kan brengen. En zo heb je dus ook leiderschap in binnen de ploeg op verschillende manieren. Alleen uiteindelijk vragen we wel van iedereen binnen de ploeg dat hij zich uitspreekt en zegt waar hij voor staat en wat hij denkt. Want dan maak je uiteindelijk, volgens mij maak je daar uiteindelijk verschil mee als iedereen ten eerste de openheid voelt om zijn inbreng te geven. Maar uiteindelijk als iedereen achteraf ook open staat voor de feedback en ook kritiek die er wordt geleverd. Ja, hey, maar we hebben hier A afgesproken en je doet hier gewoon B. Ik bedoel, wat gebeurt hier nou?
Ja, dus je dwingt mensen zich uit te spreken. Of je ondersteunt mensen zich te dwingen. Het klinkt heel streng.
Klinkt streng, ja. Ja, precies.
Of is dat wel zo? Is het ook zo streng?
Nee. Ja, nee. Dwingen klinkt...
Het is niet zo, hey man, spreek je nou eens uit.
Ja, lul.
Zo gaat het niet.
Nee, maar...
Hoe dan wel? Gaat wat van... Wat vind jij er nou van?
Ja, precies. Wat vind jij er nou van? Of als we in een meeting zitten en er is iemand heel stil. Ik bedoel, soms dan... Er zijn ook gewoon dagen dat we zo iemand laten zitten. Maar dat we dan achteraf met hem spreken van... Hey,
want je hebt toch ook leiders en volgers?
Precies.
Dat is ook prima.
En dat is ook prima.
Wat doe je dan met zo'n volger? Probeer je die... Die ga je geen leider maken. Maar die... Of heb je het meer over persoonlijk leiderschap hier ook?
Persoonlijk leiderschap, ja. En uiteindelijk willen we niet van iedereen een leider maken. Willen we niet dat iedereen, hoeven we niet iedereen te hebben op borst kloppen en zeggen van, hey, vandaag gaan jullie allemaal voor mij.
Dat wordt een mooi zootje.
Ja, precies. Dat wordt ook een mooi zootje.
Ik dacht dat vandaag voor mij ging rijden.
Maar uiteindelijk willen we ook die jonge jongens wel bijbrengen van, hey, als je iets, en er zijn skills die je ook buiten het wielrennen absoluut nodig hebt.
Zoals?
Ja, dus hoe spreek je uit? Ja. Hoe maak je nou een plan? Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? Hoe plan je dat? Maar ook, hoe ga je er nou om? Als ik tegen jou zeg van, hey, je was niet op afspraak. Of ik geef jou kritiek die terecht
je op agenda was niet. Je hebt je agenda afspraak gemist.
Ja, mag ik? Het is 4 uur met de voetjes op een bank.
Ja.
Nee, ik zit hier lekker.
Ik wil ook naar huis.
Ja, precies.
Nee, maar dat is dus wel, je maakt ze verantwoordelijk eigenlijk voor hun eigen ontwikkeling.
Ja.
Daar ondersteun je ze mee. Dat is wat je het eigenlijk aan het begin over had. Het persoonlijk ontwikkelingsplan waar je met vooral, neem ik aan, ook jonge renners
in begeleid. Precies. En dat is dus, en is mentaal daar een onderdeel van? Ja, tuurlijk is mentaal daar een onderdeel van.
Hmm.
En alleen mentaal is meer dan willen ze vooral begeleiden om zich uit te kunnen spreken, om zich veilig te voelen. En los daarvan, ik bedoel, natuurlijk moet iemand zich in een team fijn voelen, moet iemand zich gewoon thuis fijn voelen om uiteindelijk gewoon goed te kunnen presteren.
Maar nou krijg je even de andere kant van de medaille. Het is heel mooi. Dit kan ik vol ondersteunen. Dit is heel waardevol, denk ik, om mensen zo te behandelen. Maar zometeen krijg je een paar wielrenners en het zijn gewoon zeurkousen. Ze hebben een pijntje in de knie, een pijntje in de teen. Het eten was niet goed, weet je.
Ja.
Is het niet de kans dat je watjes creëert op die manier? Zeg maar, om echt naar die atleten te luisteren, dat snap ik. Maar waar ligt de grens een beetje van? De grens stellen op een gegeven moment van, ja jongens, die wereld is wel keihard. En dit is gezeik of dit is echt...
Dat is vooral door heel erg goed te luisteren. Dus wat zeggen ze nou in principe?
Hmm.
En als je mensen hebt die constant aan zeuren, eten is niet goed.
Ja.
Zijn we hier en nou zijn we 5 minuten te laat.
Ja, die heb je toch in het team.
Ook die heb je erbij. Ja. Maar ik bedoel, dan ga je weer spreken over gedrag van... Hey, Jouw gedrag is niet constructief. Ik bedoel, waarom? Je bent wielrenner, je zit op de mooiste plek in de wereld, zonnetje schijnt. Waarom zou je moeilijk gaan doen over het eten vanavond? Ik bedoel, je hebt gewoon goed eten,
precies,
is op orde.
Ja.
Dus ik bedoel, dan ga je gewoon op gedrag. Dan zijn onze coaches samen op gedrag te sturen.
Ja. En selecteer je daar ook op als je nieuwe renners aanneemt? Kan dat
uiteindelijk
überhaupt?
Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, uiteindelijk selecteren we wel op naast... Dat ze fysieke borden moeten zijn. Kijk natuurlijk ook wat voor karakter heeft iemand. Is het een open persoon? Is het iemand die in een ploeg zou passen? Is het iemand die samen wil werken? Noem het op. En als dat uiteindelijk niet matcht, dan is dat ook geen match met onze ploeg uiteindelijk.
Dus als je nieuwe renners zoekt, dan kijk je... Ik kan me voorstellen dat Tom Dumoulin een beetje een paar klimmers nodig heeft die hem kunnen helpen bergop. Wat is het profiel van de ideale knecht voor Tom Dumoulin? En naast de Wilco Kelderman in zulke klasbakken natuurlijk.
Ja, precies.
Die al om zich heen heeft. Als je er nieuw iemand bij zou hebben. Wat zijn dat? Kijk je dan naar... neem je iemand een fietstest af? Waarbij je zijn waardes checkt? Heb je een psychologisch profiel wat je van iemand opstelt? Hoe ver gaat dit?
De fietstesten die we afnemen. Dus eigenlijk de testen die we ook gewoon 2 keer per jaar met onze jongens afnemen. Nemen we ook met onze nieuwe jongens af. Dus op die manier kunnen we ze, weten we ook van, kunnen we ze ook uitzetten en weten ze ook van, ik bedoel, we hebben natuurlijk al over een jaar heen hebben we data verzameld, mm-hmm. waarvan we weten van, als iemand op 18-jarige leeftijd 380 watt trapt, nou, dan weten we van, 23-jarige leeftijd gaat daar een volgende topper worden.
Ja.
Mits hij zich natuurlijk goed ontwikkeld en trainbaar is en inderdaad en geen blessures krijgt. Ja. Er zitten heel veel mits en maren aan. Maar ik bedoel, daarmee kun je wel talenten uiteindelijk scouten. En ik geloof dat in Schaans hebben ze ook, volgens mij Jack heeft ooit zo'n, heeft het altijd over zijn matrix inderdaad, waarin hij talenten indeelt.
Zeker.
Zo'n soort fysieke matrix hebben wij ook. En daarnaast hebben we natuurlijk altijd gesprekken met personen waarin we proberen in ieder geval het karakter zo goed mogelijk in beeld te krijgen.
Je komt niet zomaar een Colombiaantje à la Sky die voor Tom op kop moet rijden.
Nee. Dat is niet direct onze stijl.
Mooi, veel inzicht in het geheel. Hey, als ik nou, ik ben nu inmiddels recreant. Ik vind wielrennen een prachtig mooie sport. Ik train voor, laten we zeggen, de Amstel Gold Race. Wat zijn misvattingen die jij veel ziet bij recreanten waar ze iets mee zouden kunnen? Hè? Wat zijn de praktische tips die jij vanuit jouw professie mee zou kunnen geven aan mensen die... Nou ja, het zijn allemaal fanatiekelingen eigenlijk, die amateurwielrenners die ik ken. Hoe zouden zij kunnen trainen? Hoe zouden zij nog kunnen verbeteren? Volgens de nieuwste inzichten. Als je niet iedere dag uren lang op een fiets zou kunnen zitten, maar je moet het naast een fulltime baan doen.
Precies. En dat is natuurlijk een ding, hè?
Ja.
En je hebt natuurlijk ook daar, net zoals dat wij prioriteiten moeten stellen en we niet en de klimmen en de sprint kunnen ontwikkelen, heb jij prioriteiten die moet stellen van, je hebt thuis nog mensen zitten, je moet nog aan het werk en ergens tussendoor dan wil je nog een beetje gezond blijven. Maar ik denk dat het in ieder geval het belangrijkste is om te gaan bedenken. Van als je echt een doel maakt, als je niet alleen gewoon voor de lol twee uurtjes op de fiets wil zitten, maar echt een doel hebt. Vooral te gaan bedenken van waar train ik nou precies voor? En waar is zo'n event uit opgezet? Dus een Amstel Gold Race, nou, ik bedoel langs de afstanden 240 denk ik.
Ja.
Nou, 180, 240. Ik bedoel, er zijn aardige afstanden. Dan zit je 5, 6... 7, 8 uur misschien wel op fiets voor je 250
Ik vind 150 kilometer ook genoeg, maar ik moet uren maken ten dus, eerste.
Precies, ja. Precies. En wat het belangrijkste is, en veel gemaakt fout is dat je in ieder geval vaak met groepjes meegaat. En die groepjes die gaan even twee uurtjes, die gaan ze even hard rijden, even knallen inderdaad.
Die hebben wij ook in het dorp.
Ja, ja. Precies, ja, we hebben ze hier ook zitten. Is trouwens ook, is heel leuk zelfs. Ja. Alleen je moet wel weten op welke momenten dat je dat doet. Mm-hmm. En het belangrijkste ook voor amateurs als je een lange tocht gaat fietsen, is wel gewoon om die basis te leggen. En om ook gewoon de eerste in de winter, met wintertochtjes, met op mountainbike of noem het op, in ieder geval een brede basis te leggen voor zo'n event. En pas
dat zeg je nu eigenlijk, je moet ook gewoon rustig fietstochtjes gaan maken.
Gewoon rustig, precies.
Wel de uren, maar gewoon easy.
Precies, mm-hmm. Precies.
Hou je een beetje in.
Hou je een beetje in, ja. En als je het uren maken echt goed wil doen en je hebt nog wat te investeren en noem het op, dan zou ik inderdaad zeggen van kom een power meter.
Ja.
Want dat zijn heel, heel makkelijke tools om uiteindelijk te zien van... hoe hard moet ik gaan? Dus kom een power meter, doe een 20 minuten test.
Ja.
Daarin kun je goed afleiden van waar ligt mijn omslagpunt. En kun je dus ook je zones bij berekenen.
Nou, dat wel je omslagpunt, dat is het punt waarin je echt het rood ingaat eigenlijk.
Ja, precies. Precies.
Hoe haal je dat eruit als je een wattagemeter hebt?
Wij houden meestal aan 95% van je 20 minuten test.
Ja.
Van je 20 minuten waarde.
95% van het wattage wat je max trapt na 20 minuten of het gemiddelde?
Het gemiddelde.
Het gemiddelde wattage het gemiddelde op 20 minuten, daar 95% van, precies. Is je omslagpunt.
Dat is ongeveer je omslagpunt.
Oké. Okay.
En ik moet je de namen even... eigenlijk, je omslagpunt kun je invoeren in een formuletje en daar krijg je zones uit. Ik moet je de namen van die
formules.
Mannen, van de formules die ken je in mijn hoofd.
Caravane? Formule van... Carvone
heb
je volgens mij, hè? Dat is een...
Dan moeten de mensen maar internet
dat Google maken.
Je hebt een aantal formules, daar kun je met die wattages mee aan de slag. En dan kun je vanuit je omslagpunt terugrekenen. Dan weet je, onder je omslagpunt ben je aero bezig.
Precies. precies.
Ja, dus als je een rustige training hebt, ga daar sowieso niet boven.
Nee, precies. Ah, en dan ga je blijf vooral in je, inderdaad, wat je noemde in je duur 1 zone en je duur 2 zone. Ja. Ik bedoel, de duur 2 is al intensiever als je inderdaad toch met die mannen meegaat en een keertje in de laatste wiel blijft zitten, dan zit je vaak en dat soort.
Maar dan ben je bijna bij zo'n Amstel Gold Race. Er zitten een aantal heuveltjes. Ik wil de Kouwberg opknallen. Ik wil de Keuterberg opknallen. Dat is veel meer dan alleen maar aeroop rustig fietsen.
Precies. En dan ga je dus naarmate dat je dus Amstel Gold Race is in april. Nou, ik bedoel, je hebt een goede basis gebouwd in november, december, januari, februari. Nou, dan zorg je ervoor dat je in maart dus wel nog een paar keer die kortere intervalletjes doet.
Ja.
En dan,
wat is dan een korte intervaltraining? Minuut, 30, 45?
2-3 minuten. Zeg 2-3 minuten.
Ja,
jij komt uit Holterberg.
Ja.
Ik bedoel, of de motieweg, noem het op. Ik bedoel,
lekkere steile heuvel van 10%. Ja.
Ja, precies. Zoek die ergens in je omgeving.
De beste tijd, 57 seconden.
Allee.
Moest hij even zeggen.
Ja, ja. Tegenwoordig Strava zeg je, ik heb de kom daar.
Ja, precies. Ja, die heb ik gehad. Totdat een ploeggenootje van mij, ook uit Deventer trouwens, Thomas Krol, hem nog een keer de wilde aanvallen. En die haalde hem ook nog.
Zo, jezus.
Nou ja, goed.
Moet je ooit nog een keer terug?
Ja, nee. Die hoop heb ik opgegeven. Ik ga daar niet meer komen. Mijn anaerobe power en capaciteit, die zijn niet meer toereikend. Als je dat gaat als eerste eraan, als je minder vaak traint.
Ja, precies.
Dus die zijn eraan. Maar om die, dat deed ik wel vaak. Ja, daar, om af en toe, je moet die intensiteit wel opzoeken.
Ja. En wat nou, een heel leuke training. Of nou, leuk is hij meestal niet, maar is zo'n klimmetje opknallen. Nou, dat is echt ben je 2 minuten mee bezig.
Ja.
Nou, dan rij je weer rustig omlaag. Heb je even 4-5 minuutjes, heb je 4-5-6 minuutjes, heb je rust. En dan doe je een keer of 4 achter elkaar. Nou, dan ben je meestal aardig leeg. Precies. En pak je even een kwartiertje, pak je rust. En dan doe je nog 1 of 2 keer totdat je echt helemaal leeg bent.
Ja.
En met dat soort trainingen trek je dus je hele systeem. Trek je anaerobe systeem trek je helemaal leeg. Maar train je dus ook om dat soort hellinkjes dus vaak achter elkaar aan te kunnen. En dan ga je op zijn Amstel Gold Race natuurlijk niet elke helling volle bak oprijden. Maar wel, er zijn ook allemaal hellinkjes van 2-3 minuten die je constant achter elkaar doet. Dus daarmee simuleer je eigenlijk gewoon wat je daar wil gaan doen.
Dus je hebt die systemen wel getraind als je de berg op je gaat.
Ja, precies.
Dus begin met een goede basis, aeroop. Laat je niet gek maken af en toe. Hou je aan je hartslagwaardes. Koop een vermogensmeter. Duur 1, duur 2 kun je trainen. En dat bouw je op naar zo'n wedstrijd toe. Tot echt het intensieve werk waarbij je intervaltrainingen doet. Met een heuveltje het liefst, als je dat opzoekt. En als je dat niet hebt, dan doe je het op een viaductje misschien.
Precies.
Of dan doe je het op hogere wattages. 1 minuut, 2 minuten.
Ja, precies.
All right. Mooi. Goeie tips. Weet ik weer wat me te doen staat.
Ik dacht dat je rustig aan ging doen.
Nou, ja, dat dacht ik ook wel eens vaker. Ja, nou, trouwens ook nog, dat schiet me nu net binnen. Krachttraining, doen jullie dat?
Ja. Ja. Nou, en krachttraining is natuurlijk, en dat is natuurlijk weer anders dan voor klimmers dan dat is voor sprinters. Want ik bedoel, waarbij sprinters vooral is gericht op gewoon bredere spieren ontwikkelen.
Explosiviteiten
echt erin zetten. Is het bij klimmers er juist op gericht om gewoon juist niet de bredere benen te ontwikkelen.
Je wil geen hypertrofie, je wil geen spiermassa hebben omhoog.
Precies. Maar je wil wel dit is een stukje recrutering van spieren die je anders niet gebruikt, die je dan wel gaat gebruiken.
Ja, het gaat ook echt om de neurologische aansturing van je spieren voor die klimmers. Dat je als je moet staan, dat je het even vrij kan maken.
Ja, precies. En dat je gewoon efficiënter gewoon je spieren gaat samen leren trekken.
Maar hoe doe je dat dan? Noem wat is een voorbeeld van een krachttraining voor een klimmer of een eenoefening? Doen die squats?
Ja, die kunnen squats doen. Ja.
In de winter of doen ze dat ook nog in de zomer?
In de zomer is het iets minder. Maar ik bedoel, sprinters die gaan echt toe naar. Die beginnen gewoon rustig. Eigenlijk al onze renners die beginnen gewoon rustig op te bouwen. Vooral in eerste instantie met core stability. Lichaam klaarmaken voor krachttraining.
Ja.
En die beginnen gewoon rustig met de gewichten stap voor stap op te bouwen. Tot uiteindelijk zeg je gaat van een 60 kilo squat naar een 70 kilo squat naar 80 kilo squat. Totdat je uiteindelijk met veel herhalingen zodat je die squats kan doen. En dan gaan ze echt in één keer afbouwen. Dus weinig herhalingen en dan echt maximaal kracht om uiteindelijk
Grappig. Ja. Je gaat wel naar een maximaal krachtscenario toe. Ja. Waarin je maximale recrutering ook krijgt.
Ja, precies.
Ja, grappig, precies, hè? Dat is iets wat denk ik... Is dat een nieuw inzicht al? Want volgens mij deden ze vroeger... Deden ze dit?
Nee, het is wel een inzicht van de laatste jaren. Maar ik denk sinds een jaar of 3, 4, 5, 6...
Dat ook echt wielrenners kracht maxen.
Ja.
Wat voor schaatsers vrij normaal is.
Vrij normaal is, ja. Precies.
Ja, want ik kan me helemaal voorstellen voor sprinters zoals jullie een Kittel in de ploeg hadden.
Ja.
Die moeten gewoon maximale waardes kunnen trappen in een eindsprint.
Absoluut, precies. En daar geldt ook weer van... uiteindelijk moeten ze wel aan die sprint komen. Ik bedoel, dat is een van onze dingen waar we hebben met Max Walscheid een groot sprinttalent.
Ja.
Dat is wel heel erg leuk, want die sprint gewoon... Als je zijn absolute sprintwaarde ziet, ongekend. Ik bedoel, die kan echt boven de 2000 watt pieken. Dat is zie je niet heel erg veel.
Zou een schaatser kunnen zijn.
Zou een schaatser kunnen zijn, of een baansprinter.
Precies.
Maar die kwam dus in eerste instantie nooit aan de finish. Ja, dan kun je af gaan varen. Ik bedoel, dan kun je dus nog meer gaan richten op de
nog
kracht.
Nog sterker worden.
Nog sterker worden. Alleen waar wij dit jaar met hem vooral hebben gewerkt aan om de duurbasis gewoon een stap omhoog te krijgen. Dat hij gewoon op een goede manier wedstrijden uit kan rijden, aan de finish kan komen. En dan vervolgens, dan heeft hij ook wel aan die kracht die...
Ja, dit is een beetje in het kort wat jij eigenlijk gewoon doet. Jij kijkt naar wat is je doel? Nou, je wil als sprinter natuurlijk wedstrijden winnen.
Ja.
Wat is je kracht? Nou, een hoog vermogen output leveren. Ja. Waar zit je beperking? Dat is aan de finish komen.
Ja, precies.
En je hebt al een surplus aan kracht. Dus we gaan nu werken helemaal om jou zo goed mogelijk aan de finish te... Met het onderhoud natuurlijk van die spurt.
Van die spurt.
Dat wil je ook niet verliezen.
Dat wil je niet verliezen, nee.
Dus
nee.
Je probeert zo aan de knoppen te draaien dat je dat gaat beïnvloeden.
Ja.
En dat doe je door het invullen van een dagelijks logboek. Door te meten. Door ze ook nog te laten uitspreken wat ze zelf willen. Door ze persoonlijke ontwikkeling mee te geven. Door ze voeding mee te geven. Door ze te meten. Dit is echt topsport. Hè? Dit is topsportbedrijven. Ja. Gewoon aan alle parameters en alle sleuteltjes.
Ja, kunnen en willen draaien.
En dat maakt het voor jou ook zo fascinerend.
Dat maakt het heel leuk, ja.
Ja,
precies.
Dat is het wielrennen ook.
Want... Daarom zit ik ook met een grote lach. Maar,
je zit hier met mooi. Een grote lach. Ja. We kunnen het niet zien helaas. Dat gaan we ook nog een keer veranderen. Met dat we de camera erop zetten. Maar dit is de grote lach van een man. Die dag in dag uit met deze parameters bezig is. Om wielertalent te helpen zo goed mogelijk te presteren. Zeg ik het zo goed?
Ja, denk ik wel. En uiteindelijk als team zo optimaal mogelijk te presteren. Ja. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om... Onze renners in dienst om een team zo optimaal mogelijk te laten presteren. Maar het mooie daarvan is, om een team optimaal te laten presteren, moet iedereen individueel optimaal presteren.
Ja.
Dus dat is heel erg, heel erg leuk.
Ja, dat is met iedere schakeltje moet kloppen en dan ga je als team ook... Het is wel grappig dat je dit zegt als laatste. Dat is wel ook echt de filosofie bij jullie in de ploeg, hè, wat steeds terugkomt.
Ja.
Waar Iwan ook op hamert, team.
Ja. Ja.
Team.
Ja. En dat geldt verder. Ik bedoel, en dan is uiteindelijk van, hoe werk ik samen met mensen binnen de ploeg? Dus hoe zorg ik ervoor dat ik om 4 uur, als ik eigenlijk met een beetje omhoog wil zitten, dat ik dan wel even de energie vind om dan ook de voedingsexpert te bellen of ook de wetenschappelijke expert, zodat die ook gewoon om 6 uur naar huis kan. Ik bedoel, dat is een gedeelte van teamwork.
Je denkt mee aan, je bent verantwoordelijk ook voor je team en je denkt, je hebt geen egootje. Je denkt van, als atleet, want het team...
Niemand is belangrijker uiteindelijk dan het team. En dat zie je uiteindelijk wat er... In dit soort dingen zie je het eigenlijk nooit. Maar binnen de wedstrijd zie je natuurlijk wel waarin we... Ja, ik bedoel, waar mensen elkaar helpen.
Ja, of juist niet. Ik kan me een voorbeeld herinneren van Warren Bagiel.
Ja. Kan ik me ook nog herinneren uit de Vuelta.
Ja, hoe ging dat? Die wil zich niet meer inzetten voor het team.
Uiteindelijk heb je ook soms...
Als context, die ging als grote ster met een bolletje strui de Ronde van Frankrijk uit.
Ja. En die zou voor Wilco gaan supporten in de Vuelta. Maar had hij uiteindelijk toch andere ideeën bij? Dat is wel... dan trekken we daar ook consequenties op.
Je werd gewoon uit koers gezet.
Ja. En dat is voor ons niet per se om te zeggen van... nou ben je een slecht persoon of weet ik. Nee. Maar wij willen gewoon afspraken maken. En die afspraken die hadden we... Die maken we voor elke wedstrijd, maken we die. En dan willen we vervolgens ook dat die afspraken gewoon, dat we die van elkaar nakomen. En ik bedoel, we gaan niet om het minste of geringste zeggen als een keer afspraak niet wordt gemaakt.
Tuurlijk,
team uit. Maar ik bedoel, je hebt daar wel een balans tegen wat, van waar afspraken heel duidelijk worden gemaakt en wat belangrijk is. En wat, ja.
Jullie proberen heel duidelijk afspraken te maken, ja, en alle parameters te controleren. Ja. En dat, inderdaad, zonder afspraken kom je daar ook niet natuurlijk. Nee. Het wordt een zootje.
Ja, precies.
Nou, mooi. Dankjewel voor het gesprek, Jorn. Heel leerzaam.
Ja.
Ja, ik vond het echt heel gaaf. Ik vind dit zulke boeiende, interessante materie. Het is zo meetbaar allemaal. Het is zo te controleren. En toch blijft het ook weer allemaal mensenwerk.
Ja.
Waar je, zoals je mooi zegt, een team voor nodig hebt van hele goede mensen.
Ja.
Waaronder begeleiders. Ik denk ook zoals jij. Dus heel veel succes in ieder geval met het team. En met de voorbereidingen op het seizoen en in de toekomst. Ga je volgen. En nogmaals, dank.
Ja, dankjewel.